Welkom bij de Depot Show, de podcast waar u in het depot induiken van het regionaal archief Tilburg. Iedere aflevering richten we onze schijnwerpers op pareltjes uit onze collectie. Van iets wat creepy haarwerkjes en middeleeuwse fragmenten tot lokvogels en mysterieuze passanten. Bij de Depot Show. Mijn naam is Sterre Schlink en ik ben jullie host. Ik zit hier vandaag met mijn collega Ans Holman. Welkom.
Hoi Sterre, leuk om er weer te zijn.
Zeker, dit is al de derde aflevering die we samen maken. En vorig seizoen hadden we de aflevering genaamd Gluren bij je historische buren. En toen doken we samen in een aantal boedelrekeningen. En tijdens dat onderzoek stuitte je eigenlijk op wel een bijzondere ontdekking, een affaire bij het trappistenklooster op de Koningshoeve. Eentje waar niet veel mensen van hebben gehoord. En toen zou je daar nog op terugkomen.
Dat klopt, Sterre. En daar gaan we het eigenlijk ook over hebben. Want die affaire die in 1909 bij de abdij van de Koningshoeve speelde. Daar vertelde ik toen over dat er een inventaris opgemaakt moest worden. En dat opmaken van dat inventaris, dat kostte toen meer dan een week werk. En graag zou ik eigenlijk nu eens vertellen wat eraan vooraf ging aan dat opmaken van dat inventaris.
Ja, ik ben super benieuwd.
Ja. Laten we beginnen in het jaar 1880. Dan is Frankrijk in de ban van felle anticlericale wind, religieus leven. In de ogen van de Franse staat hoort dat dan achter de voordeur en niet in het publieke domein. En dus overal in het land worden eigenlijk kloosters gesloten, monniken en zusters letterlijk op straat gezet. In essentie waren die gebeurtenissen rond 1880 een gevolg dus van de spanningen tussen de republikeinse regering en de katholieke kerk, waarbij de overheid probeerde om juist een beetje de macht van de kerk in te perken en zo op die manier ook de invloed op het onderwijs te beperken. Dat in die tijd zitten we dan. En daar ligt de basis van de abdij van de Koningshoeve, het verhaal.
Ja, dus het begint eigenlijk in Frankrijk. En misschien is het nog leuk om de Franse geschiedenis heel even af te stoffen en in een kleine sneltreinvaart toch even de context te schetsen. Je hebt net al een voorzetje gedaan. In 1789 begint de Franse Revolutie. Dus daar zijn we al ver voorbij. Het volk komt dan op dat moment in opstand, de guillotine die draait over uren en duizenden mensen worden geëxecuteerd, waaronder dus koning Lodewijk XVI, zeg ik dat goed? Ja. En zijn mevrouw Marie Antoinette. En Frankrijk wordt een republiek. En er volgt een enorm woelige periode met allemaal veel machtswisselingen en geweld. Er komen een aantal Napoleons aan de macht en Frankrijk verandert meerdere keren tussen een republiek en wordt dan weer een monarchie en zo gaat het een beetje op en neer. En in 1870 zijn we dan beland in de derde Franse Republiek. Keizer Napoleon III is al net afgezet en er wordt vol ingezet dus op die scheiding van kerk en staat. En wetgeving, maar ook het onderwijs wordt dan seculier en godsdienst moet dan dus voortaan achter de voordeur blijven.
Ja, en dat is dan net die context waarin de kloosters gesloten werden. En het is in die woelige tijd dat een oud zouaaf, een soldaat in het pauselijke leger, pater Sébastien Viard, die krijgt een bijzondere opdracht van zijn abt. Dat is dus in Frankrijk. Die abt die geeft hem de opdracht om naar Nederland te gaan, om daar eens rond te kijken, wat contacten te leggen voor het geval dat het vuur ze nog nader aan de schenen gelegd worden en dat ze zouden moeten vertrekken.
Ja, slim.
Dus zo gezegd, zo gedaan. Wiart die reist af naar het zuiden van Nederland en daar ontmoet hij een aantal oude strijdmakkers. En een van die oude strijdmakkers, die dus ook een oud zouave is, dat is Caspar Hoube. En die is eigenaar van een opvallend stuk land. Het is het oude landgoed bij Berkel Inschot, de Schaapskooi. Dat is een landgoed wat bestaat uit drie boerderijen die ooit gebouwd zijn in opdracht van koning Willem II.
Ja, we hebben daar ook echt een hele mooie tekening van. En die zal ik ook even plaatsen in de show notes en in de blog van deze aflevering. Dus daar kan je hem bekijken.
Ja. En die Hoube is wel bereid om die drie hoeves in bruikleen te geven. Niet met de bedoeling voor altijd, maar voor tijdelijk onderkomen. Mocht het zover komen dat in ieder geval de trappisten een onderkomen kunnen vinden in die boerderijen. Nou, het komt dan toch zover dat de trappisten naar Tilburg komen. Daar komt trouwens de naam trappisten komt van La Trappe, waar dus een abdij was van deze orde.
Mm.
Dus de trappisten die komen naar Tilburg. En het is 5 maart 1881 als er in de Schaapskooi de eerste heilige mis wordt opgedragen. Dat wordt ook eigenlijk gezien als de geboorte van een nieuwe kloostergemeenschap, de Koningshoeve. En ze zitten dan natuurlijk nog niet in de gebouwen zoals we die nu kennen, maar ze zitten dus echt in een schaapskooi.
Ja, die wie altijd wel een goede vooruitziende blik.
Inderdaad, ze hadden in ieder geval al een onderkomen toen het nodig was om het land te verlaten. In ieder geval, dan zitten we in Berkel Inschot. En hoe hard de monniken ook werken, het viel niet mee om in hun eigen onderhoud te voorzien. Het is natuurlijk toch maar schrale zandgrond waarop gewerkt wordt.
Armoei.
Ja, en dus wordt er naar een aanvullende bron gezocht. En dan kiezen ze ervoor om een brouwerij te starten. En die start in 1885. Hij start in 1885, maar het duurt wel even voordat ze het brouwproces helemaal onder de knie hebben. Maar in 1886 lukt het ze eindelijk om een goed bier te produceren. En dan gaat het snel. De brouwerij, die de Schaapskooi genoemd wordt, die komt helemaal tot bloei. En ook de kloostergemeenschap die kan groeien. In 1882 dan vraagt het klooster bij de gemeente Berkel Inschot een vergunning aan om een mouterij en een brouwerij te mogen beginnen. En een lekenbroeder, Romualdus, buiten het klooster heette hij Karel Heinrich Frech, die komt daar te werken.
Ja, wat grappig. Dus pas in 1885 gaan ze echt brouwen, maar in 1882 zijn ze dus al bezig met de voorbereidingen.
Ja.
Dus dat duurt het wel lang voordat je je eerste biertje kan tappen.
Ja.
En ik heb eigenlijk ook wel heel weinig kaas gegeten van het hele kloosterleven en het religieuze jargon. Dus ik ga waarschijnlijk deze aflevering nog een aantal vragen stellen. Maar wat is een lekenbroeder precies?
Nou, een lekenbroeder, dat is een kloosterling die wel de gelofte van de orde waartoe die behoort heeft afgelegd. Maar zonder klerikale wijdingen. Dus dat betekent dat hij niet tot priester gewijd is. En dat hij minder onderwijs genoten heeft. Dus dat hij dus niet de hele opleiding voltooid heeft die uiteindelijk leidt tot priesterwijding. Die priesterwijding en dergelijke, dat geeft natuurlijk toegang tot hogere functies.
Ja.
En die lekenbroeders die deden vaak meer het handwerk.
Oké, duidelijk.
Ja, die lekenbroeder Romualdus, dat is een hele goede leerling. Maar het zware werk, de lange dagen en het weinige voedsel, dat doet hem geen goed. En hij wordt ziek. Maar omdat hij toch zich heel erg verbonden voelt met het klooster, accepteert hij het lijden en de honger. En blijft hij doorzetten. En uiteindelijk schuift hij door van tweede brouwmeester en daarna opperbrouwmeester. En hij mag zich dan ook de eerste directeur van de brouwerij noemen.
Zo?
Ja. En we schrijven dan ondertussen 1889. Verkoop van trappistenbier. De verkoop loopt goed. En via dat bier wordt het geld binnengehaald voor de instandhouding, maar ook de uitbreiding van het klooster. En dus volgt er al snel een verbouwing en een vergroting van de brouwerij. Wat ooit begon dus als een toevluchtsoord, groeit uiteindelijk uit tot een volwaardig klooster. En in 1890 wordt er een nieuwe abt aangesteld. Dom Wiart, die dus in eerste instantie op zoek gegaan was, die is ondertussen opgeklommen tot de hoogste man binnen de organisatie, de congregatie. En die bepaalt wie de nieuwe abt wordt.
Okay.
En hij heeft zijn keus laten vallen op een talentvolle jonge monnik die met voluit Franciscus Aloysius Verbrugge heet, maar die de kloosternaam Willibord aangenomen heeft. En deze jonge Willibord, hij is nog maar 31 jaar oud.
Zo.
Daar dacht Dom Wiart de man ingevonden te hebben naar zijn hart. Flinke ondernemingslust en durf.
Ja, want als ik aan een klooster denk, dan denk ik eerder aan eeuwenoude instituten die al gevestigd zijn ergens eigenlijk in een stad of op een plek. Maar dit trappistenklooster was eigenlijk een soort jonge onderneming waar eigenlijk nog wel hard aan gewerkt moest worden. En dat nog in ontwikkeling was. Dat lijkt me dan ook wel echt een uitdagende baan. En zeker een mooie kans voor zo iemand van 31.
Ja. En zeker, want die Dom Willibord, die zet al zijn talenten in. Want het is een man met visie. Hij is intelligent. En hij heeft echt flair. En is eigenlijk ook wel een beetje charismatisch. Omdat Dom Willibord nogal een keer het klooster moet verlaten, komt er voor de dagelijkse gang van zaken, wordt er een pater aangewezen. En dat is pater Raimundus de Hane. En die wordt daar benoemd tot prior.
Oh ja. En wat is dan precies het verschil tussen een abt en een prior?
Nou, een abt, of in de mannelijke vorm, of een abdis, wanneer het om een vrouwenklooster gaat, dat is het hoofd van de abdij, het klooster. En die wordt in hiërarchie opgevolgd door de prior.
Oké.
Okay, dus pater Verbrugge, onze Dom Willibord, die had de wens een nieuwe kerk te bouwen en die moest de huidige kapel vervangen. Ondertussen was Willibord een gemijterde abt geworden. En dat betekent dat hij binnen het kerkrecht als gelijke van een bisschop gezien wordt. Alleen is hij dan geen hoofd over een bisdom, maar is hij het hoofd over de abdij en heeft hij dan is hij de hoofd over de abdij. En dat betekent dat de Koningshoeve niet langer een klooster genoemd wordt, maar omdat ze nu een gemijterde abt hebben, wordt het een abdij.
Oké.
Ja. En de brouwerij, dat was dus dé manier om meer inkomsten te verwerven en zo dit project te bekostigen. Want ondertussen had het bier een hele goede reputatie en werd voor concurrerende prijzen verkocht. En hoewel deze periode voor alle bewoners van de abdij een moeilijke periode is, want er moet gewoon keihard gewerkt worden en de congregatie heeft nu eenmaal een sobere levenswijze, is het zo dat Romualdus, dus die eerste directeur, ontzettend veel energie en heel weinig nachtrust heeft en op die manier toch uitgeput raakt.
Ja, want je zegt dat die congregatie best wel sombere of sobere levenswijze heeft. Maar hoe zag het leven op die abdij eruit?
Nou, een trappist monnik die leeft volgens een vast ritme. En dat ritme is 8 uur bidden, 8 uur arbeid en 8 uur rusten per etmaal. En in de tijd dat Romualdus dus in het klooster verbleef, begonnen de gebeden die op 8 momenten per dag of per etmaal zijn, 's nachts om 2 uur.
Dus je bidt dan elke keer 8 keer een uur?
Ja.
Oké, zo.
Ja. In ieder geval, maar die Romualdus die raakt dus uitgeput. Want naast dat hij hele lange werkdagen heeft, want hij maakt wel meer dan die 8 uur. En toch zijn verplichting als kloosterling voldoet door 8 uur te bidden. Schiet het rusten er wel eens bij in, of wel eens vaak.
Ja.
Met het gevolg dat dat hij dus totaal uitgeput raakt. Maar die abt Verbrugge, ja, die heeft daar gewoon helemaal geen oog voor. En die zegt, nou ja, oké, Romualdus, ga maar uit die brouwerij weg. En hij wordt gewoon weggepromoveerd naar de portiersloge.
Zo, dat is wel een groot verschil.
Ja, inderdaad. En die goede man die wordt daar ook doodongelukkig van. Maar dan laat de abt hem opnemen in de psychiatrische inrichting Voorburg in Vught. Het is dan 1893 als Romualdus in Vught verblijft. Maar als ze daarna een poosje eens grondig onderzoek naar zijn gezondheid doen en zijn geestelijke gesteldheid, dan wordt het wel duidelijk dat Romualdus absoluut niet gestoord is, maar dat hij totaal overwerkt is.
Dat is gewoon helemaal een soort burn-out of zo.
Ja, zo moet je het eigenlijk zien.
Ja.
In ieder geval, hij wordt weer ontslagen uit die kliniek. En de abt die stelt hem weer aan als portier. En als dat weer tot een ellendig gevoel leidt bij Romualdus, wordt uiteindelijk Romualdus op termijn gestuurd. En in hedendaagse taal, hij wordt uit bedelen gestuurd. En op die manier reist hij een aantal jaren door Europa.
Maar moet hij dan voor de abdij bedelen of voor zichzelf?
Nee, hij gaat voor de abdij bedelen. En hij gaat op pad om te bedelen en om bij eventueel rijke weldoeners geld te vragen voor de abdij.
Oké.
Maar goed, in 1897 dan keert Romualdus na jaren terug in Nederland. Hij heeft tijdens deze reis nieuwe inzichten gekregen en hij heeft besloten dat er in zijn leven geen plaats meer is voor bedelarij en ook geen plaats meer is voor het lijden ten behoeve van de abdij. En hij zegt het kloosterleven vaarwel.
Ja, daar kan ik me echt alles bij voorstellen. Dat je op een gegeven moment denkt, ik heb mijn portie wel gehad.
Ik heb mijn portie lijden wel gehad.
Ja.
Ik kies voor een ander leven. In die tijd dat die Romualdus weg is, worden er allerlei nieuwe activiteiten ontplooid in de abdij om de inkomsten natuurlijk op peil te houden.
Mm-hmm.
Er is een korte tijd een likeurstokerij, er is een weverij geweest. En die brouwerij die is echt een poosje stuurloos na het vertrek van die Romualdus. En pas in 1895, dus 2 jaar later, zijn er pas weer bekwame brouwmeesters, waardoor het bier toch weer de kwaliteit heeft zoals het van oudsher onder Romualdus had. Maar goed, laten we eens even focussen op die abt Willy Broeders Verbrugge, want dat was wel een hele innemende man die binnen de communiteit van de trappisten een gezien man was. En op een of andere manier wist hij uitstekend met de allure aan te nemen van iemand in zijn functie. Maar hij was ook een op- en top zakenman en iemand die wist hoe je de zaken moest manipuleren, zodat hij er altijd goed uitkwam. In het najaar 1895 tot het najaar 1896 is de abt een jaar afwezig uit de abdij. En volgens de ene bron, omdat hij overspannen was door de zware zorgen die hij over de economische toestand binnen de abdij had. Maar een andere bron weet te melden dat de abt door de generaal van de orde een straf opgelegd had gekregen vanwege zijn gedrag. Mm. Hij moest een jaar van boete doorbrengen in Rome.
Oké, maar is het ook duidelijk geworden wat hij dan zou hebben gedaan?
Ja, daar kom ik straks nog even op terug. Okay. Daar kom ik nog even op terug. Maar goed, dus hij komt weer terug. Na dat jaar is hij weer in beeld. Maar dan is hij nog niet altijd op de abdij. Hij wordt binnen de congregatie gevraagd om ook bij andere kloosters in het buitenland financiële zaken te regelen. Want ja, hij is nou eenmaal een intelligent en innemend man. Maar vaak duren zijn reizen wel wat langer dan strikt noodzakelijk. En af en toe permitteert hij zich ook een buitenlandse reis die helemaal niets te maken heeft met het werk en het klooster, maar enkel voor zijn eigen plezier.
Dat is lekker. Dus die monniken zitten daar heel sober te leven en hij maakt een plezierreisje.
Ja, zo is het eigenlijk wel. En eigenlijk raakt die dom Willibord steeds verder verwijderd van de kloostergemeenschap. Hij verschijnt nog maar nauwelijks in de koordiensten. En zijn maaltijden, zorgvuldig bereid, zogenaamd op doktersadvies, die eet hij alleen op zijn kamer. En dat is natuurlijk wel opvallend iets.
Hij ging dus anders eten dan die kloosterlingen.
Ja, want weet je wat het menu was van die kloosterling? Nou, het menu van de trappisten, dat was een menu wat voornamelijk uit eenvoudige gerechten bestond. De nadruk lag op plantaardige voeding, zoals groente, fruit, granen, peulvruchten. En vlees, dat was een uitzondering en werd alleen gegeten op feestdagen of bij speciale gelegenheden. En brood was ook een belangrijk onderdeel van de basisvoeding van de trappisten. Dus je vraagt je af of wat
hij moest op doktersadvies veel ijzer binnenkrijgen of zo.
Ja,
en rood vlees.
Speciaal bereid. Ja. Het roept toch wat vragen op.
Okay.
Als we het over het eten hebben. Eigenlijk was die dom Willibord ook wel een ijdele man. Hij had namelijk nogal een voorkeur voor een beetje pompeuze plechtigheden. En daarnaast was hij ook dol op kostbare eretekenen. Want de eretekenen van een bisschop zijn onder andere een borstkruis en een ring. En het blijkt toch dat dom Willibord daar behoorlijk in losgegaan is.
Oké. Ja. Een ekster.
Ja, hij. Volgens mij had hij ook een dure smaak.
Oké.
Maar goed, tijdens dat ongeregelde leven van die abt werden zijn taken waargenomen door die pater Raimundus, de prior. Hè? En die was aangesteld om een beetje toezicht te houden op de abt.
Ja, niet te verwarren met Remualdus.
Nee. Remualdus, nee. Dat was
dat is de brouwer.
De brouwer die
Raimundus is de prior.
Ja. Ja. Deze Raimundus, die was aangesteld om toezicht te houden op de abt. En die Raimundus, dat was een hele plichtsgetrouwe pater die, ondanks dat hij op de hoogte was van de gedraging van Willibordus, toch naar eer en geweten zijn taken waarnam en ervoor zorgde dat alles op rolletjes bleef lopen in het klooster. En ondertussen kon abt Willibordus, dankzij die zorg van Raimundus, zorgeloos genieten met het geld van de abdij.
Ja, dus het is aan de ene kant mooi dat hij zijn werk wel bleef doen, die prior. Maar ja, aan de andere kant maakte hij het ook wel mogelijk dat de abt.
Het
is een beetje een wisselwerking.
Ja. Maar goed, die geruchten, de geruchten over die gedraging van de abt, die worden steeds sterker. Maar wat doet nu die geslepen Willy Brordes? Die nodigt pater Raimundus uit voor een diner in Brussel. En het lukt hem om na dit diner... En tijdens dat diner moet de champagne blijkbaar rijkelijk gevloeid hebben. Na dat diner lukt het hem om die trouwe Raimundus een brief op te laten stellen aan de generaal-overste met alleen maar goede woorden voor Willy Brordes. Dus dat is wel een hele tricky ding om te doen.
Ja.
Maar goed, de klachten en de geruchtenstroom over Willy Brordes, die bleef maar aanzwellen.
Ja, het klinkt niet echt als een hele houdbare situatie. Nee. Toch, dit moet gewoon een keer uitkomen. Op een gegeven moment de onvrede en rare dingen.
Ja, dat zou je denken. Ondanks dat er dus die geruchtenstromen aan blijft houden. En het wordt zeker niet minder. Want Raimundus, die goede man die zich na een glas champagne te veel heeft laten verleiden tot het opstellen van een positief verslag. Die vertrekt plotseling uit de Koningshoeve.
Mm.
En daar had hij dus wel zijn reden voor.
Yeah.
En in België, daar wordt gefluisterd over onregelmatigheden. Hè, want er zitten veel afnemers van het bier in België. Maar er zitten dus ook kloosterlingen in België.
Ja, precies.
En
die merken wel dat er wat aan de hand is en dat niemand pluis is.
Ja, maar goed. Tom Verbrugge, die wordt door de leiding van de orde vrijgesproken van blaam. Omdat er nou helemaal geen harde bewijzen zijn. Maar goed.
Klinkt een beetje als een doofpotje.
Ja, maar het neemt de verdenkingen niet weg. En je zou bijna denken dat die Dom Verbrugge toch beschermd wordt.
Ja.
Want de man die hem ooit had aanbevolen als abt, die pater Wiart, die is inmiddels generaal-abt. En hij
dat was de hoogste man van de congregatie ook.
En het lijkt of dat hij zijn protégé de hand boven het hoofd blijft houden.
Ja, het is natuurlijk voor hem ook een flater als zou blijken dat de man die jij heeft aangesteld zo'n potje ervan maakt.
Ja, inderdaad.
Oké.
Maar ja, de geruchten die verdwijnen niet meer. Het gaat over zijn privéleven, het gaat over de financiën, het gaat over zijn leiderschap. En die uitgetreden broeder Romualdus, weet je wel?
De brouwer.
De brouwer. Ja. Die gaat in 1897... nog één keertje terug naar de abdij om zijn achtergebleven persoonlijke spulletjes op te halen. En tijdens dit laatste bezoek aan de abdij wordt hij door abt Verbrugge overgehaald om zich als agent van de abdijbieren te vestigen in België. Maar goed, die verhoudingen die verzuren al snel als abt Verbrugge beloftes niet nakomt. En zich ook nog eens een keer mengt in het privéleven van Romualdus, die nu dus weer Charles Frech heet. He, want hij heeft natuurlijk gewoon zijn wereldse naam weer.
Ja.
En de abt gaat daarin zover dat hij aan de verloofde van Frech dus vertelt dat Frech helemaal niet kan trouwen, omdat hij nog lekenbroeder is, dus dat hij nooit uitgetreden is. En hij vertelt ook aan de verloofde dat Frech in een psychiatrische inrichting heeft gezeten.
Wat doet hij nou?
Ja, en je kunt je wel voorstellen dat het natuurlijk het overwicht van iemand met deze positie binnen de kerk...
Ja, dat is niet zomaar iemand die dit zegt. Het is de abt.
En,
wat een manipulator. Dat is wel... Ja,
ja, dus dat katholieke meisje, dat... weet hij over te halen om de verloving
maar
te verbreken.
Maar Hans, hoe weet jij dit allemaal?
Ja, ik... er verschijnt dus in 1901 een boekje... wat echt niets aan de verbeelding overlaat. En het heeft de titel... Onthullingen over de levenswijze van den eerwaarde pater Willy Brocht... overste van de abdij der Trappisten te Tilburg... geschreven door de gewezen broeder Trappist Romuald.
Oh, het is een soort Juice Channel van La Lettre in een boekvorm.
Inderdaad.
Oké. Okay.
Het is nou eenmaal zo dat die Romualdus, die Charles Frech, die is zo ontzettend kwaad en gefrustreerd over het gedrag van de abt, dat hij wel vindt dat een breder publiek ook op de hoogte gebracht mag worden over zijn misdragingen. En in dat boekje, daar vind je dan ook hoofdstukken met pakkende titels, zoals de wolf in de schaapskooi en de eerwaarde pater Willibrord en de vrouwen.
Hebben we dat boekje in de collectie?
Nee, we hebben het niet in de collectie, maar ik heb het gevonden bij de Brabant collectie.
Van de Universiteit Tilburg.
Ja, die ondergebracht is bij de Universiteit van Tilburg. En het gaat zelfs zover dat in 1902 Frech dus het land intrekt om spreekbeurten te houden om het verhaal onder nog een breder publiek bekend te maken.
Hij trekt het land in.
Ja, inderdaad. En vooral natuurlijk kom ik melding in krant tegen dat hij lezingen houdt in het noorden van het land.
Ja.
Maar ik vond ook een artikel over dat hij in Haarlem een lezing wil houden. En dat loopt volledig uit de hand. En in Dordrecht, daar worden de aanplakbiljetten met de aankondiging van de spreekbeurt op last van de politie verwijderd of overgeplakt met kranten. Dus de gebieden waar de streek, de wat meer katholieke streken,
daar zal je niet worden toegejuicht met zulke verhaal.
Nee, daar was men niet gecharmeerd van zijn spreekbeurten.
Maar goed, dan zullen de kranten in Tilburg wel bol hebben gestaan ook van dit hele verhaal.
Ja, dat zou je misschien wel verwachten. Maar het tegendeel is waar.
Wat?
Geen woord over deze spreekbeurten. En je mag er ook van uitgaan dat de twee kranten die we in Tilburg hadden, de Tilburgse Courant en de Nieuwe Tilburgse Courant, zwaar katholiek waren. Maar goed.
Dat is ook wel logisch, ja, dat ze juist hun mond houden en niet hun eigen geloofsrichting willen afvallen. Oké. Okay.
Dus dat, maar goed. Ondertussen is het 1904 en overlijdt Wiart, de beschermheer van Dom Verbrugge.
Ja.
Die is er niet meer en dan begint de afbrokkeling. De nieuwe generaal abt, de opvolger dus van Wiart, die komt naar Berkel Enschot. En die opvolger, dat is een nuchtere en praktische econoom. En wat hij aantreft, dat vindt hij toch wel heel verontrustend. Chaos in de boekhouding. En wat nog veel erger is, alle bezittingen van de Koningshoeve, het klooster in Zundert en het klooster in Charneu, die staan allemaal op de naam van Dom Willibrord zelf. Dus het is allemaal zijn persoonlijke eigendom.
Maar daarom zijn dus ook die poedel heeft daar eens gemaakt, toch?
Inderdaad, want
er moest duidelijk zijn, wat is dan van hem en wat moet worden overgeschreven? Of in ieder geval, ja.
Ja.
Oké.
Okay. Het is namelijk zo. Uiteindelijk willen de hogere instanties in Rome, die willen wel eens duidelijkheid over de financiële situatie van het klooster. En daarom wordt vanuit de congregatie geëist dat Dom Willibrord Verbrugge afstand doet van zijn burgerlijk eigendomsrecht en dat de goederen overgedragen worden aan een NV, een naamloze vennootschap. En die naamloze vennootschap die bestaat uit leden van de kloostergemeenschap.
Ja.
En er waren in de loop der tijd toch wel serieuze zorgen gerezen over dat eenmansbestuur en al die gewaagde ondernemingen en al die onverklaarbaarheden in de boeken.
Ja, en helemaal als het allemaal op zijn naam staat.
Ja, dat
dat kan natuurlijk niet.
Nee. En dan gaan we weer verder in de tijd. Het is ondertussen dus 1909. Dat is dus 5 jaar na het overlijden van zijn beschermheer, van Wiart. En nog steeds weigert Verbrugge, abt Verbrugge, zijn eigendomsrecht op die abdij van de Koningshoeve en andere abdijen ook op te geven.
Dus al dat tijd is dat nog steeds bezig?
Ja, dat is een beetje sluimerend iets. Voor Rome is de maat vol. En op 29 januari beslist de hoogste leiding van de congregatie dat er naar Ab Verbrugge met ontslag gedreigd mag worden. En, maar dan nog blijft hij gewoon weigeren om het over te dragen.
Ja, dus hij wil gewoon niet afstand doen van zijn bezittingen. Of ja, nee. Zijn bezittingen van alles wat op zijn naam staat.
Ja,
oké.
Okay. Ja. En er worden later in het voorjaar nog een paar pogingen ondernomen. Maar hij blijft maar weigeren. En dan komt er de pauze aan te pas. En dan draait het erop uit dat Ab Verbrugge niet alleen ontslagen wordt als abt, maar dat hem ook verboden wordt zijn taken als priester nog uit te oefenen.
Zo, dus eigenlijk gewoon een hele, ja, een verbod op zijn beroep. Ga ja, maar iets inderdaad. Anders doen.
Ja, dan zou je denken, dat zijn toch serieuze bedreigingen?
Nou ja, vooral als de pauze ook nog aan toe moet, aan te pas moet komen. Ja. Dat is niet de minste.
Maar goed, dan is het hoofdstuk voor de abdij van de Koningshoeve nog niet afgesloten. Het is ondertussen juni. En heel veel paters, eigenlijk zijn de meeste paters heel beperkt geïnformeerd over de gang van zaken. En ze zijn al helemaal niet op de hoogte van de door Rome opgelegde verboden.
Want de abt zit er dan nog gewoon.
Ja, Ab Verbrugge blijft verwarring zaaien onder de kloostergemeenschap door juist zaken te verzwijgen en zaken te verdraaien. Maar buiten de kloostermuren draait de geruchtenmachine op volle toeren. Want in menig krantenartikel, niet in de Tilburgse krant dus, staat te lezen dat zelfs de arbeiders van de brouwerij het verboden wordt om hun boterhammen verpakte in krantenpapier mee te nemen naar het klooster. Okay. Zodat ze zeker geen informatie binnen de kloostermuren kunnen smokkelen.
Klinkt een beetje ver gezocht, maar wel.
Ja, je moet je eigen voorstellen dat kloosterlingen geen kranten te lezen kregen. Dat alle post die binnenkwam of die de abdij verliet, eerst door de handen van de abt ging. Dus er was geen vrije communicatie.
Het is echt een gesloten gemeenschap.
Ja, ja. Ja, want als je eenmaal toegetreden was tot de abdij, was het niet zomaar dat je de abdij weer kon verlaten. Dat moest altijd met toestemming van de abt gebeuren.
Oké. Okay.
Ja. Maar goed, dan komt er een ontzettende onrustige maand aan. Want het wordt die bewoners van de abdij wel duidelijk dat er ondertussen een afzettingsopdracht voor Abt Verbrugge vanuit Rome gekomen is.
Ja, dus die informatie druppelt toch langzaam binnen.
Ja, maar ze zijn dus niet bekend met die lange voorgeschiedenis. En door die beperkte informatie denken ze er juist goed aan te doen om een verzoekschrift naar de paus te sturen om alle beslissingen terug te draaien. En dus gaat er een lofzang op Ab Verbrugge richting Rome. Want een deel van de paters is ervan overtuigd dat Ab Verbrugge het slachtoffer is van een lastercampagne door de Franse tak van de congregatie. En het enige resultaat van dit verzoek is dat ze in Rome nu weer wakker schrikken. Omdat het nu wel duidelijk is dat nog steeds Abt Verbrugge in functie is. En dat er dus religieuzen wonen in 3 kloosters die in particulier bezit zijn.
Ja, dat er eigenlijk in al die tijd niks is veranderd.
Nee. Maar dan, door de onhandige moves van een aantal van die paters, wordt de verwarring alleen nog maar groter. Moesten nou die paters blijven? Moesten de paters de abdij van Koningshoeve verlaten? En dan is er ook nog een overactieve pater die het niet nalaten om aan voorbijgangers in geuren en kleuren te vertellen wat er allemaal in de abdij aan de hand is.
En, die praat zijn mond voorbij.
Ja, ja, die moet zijn ei kwijt. Ja, en dat doet hij aan voorbijgangers. En die zullen het vast niet voor zich gehouden
hebben. Nee, die denken, ik heb een leuk nieuwtje vandaag doorgekregen.
Moet je weten wat ik gehoord heb, hè? Wat me verteld is. En dus langzaam is het niet meer een geheim achter gesloten kloosterdeuren. Maar wordt het dus echt een publiek schandaal. En elke dag is er wat informatie in de krant te vinden. En nogmaals, de Tilburgse krant die blinkt uit door het
uitblijven
van berichtgeving.
Ja, ja, precies. Ja.
Landelijke kranten schrijven er volop. Nou, en dan zijn we er nog niet. Want de sensatie wordt nog groter.
It's never ending, dit verhaal.
Als de ouders aan de poort verschijnen om hun minderjarige zonen op te komen halen.
Die zitten daar ook natuurlijk.
Ja, ja. Dat zijn, je hebt ook jonge kloosterlingen die nog niet zo lang ingetreden zijn. En ja, die worden aangestuurd door de abt. Dus het komen, of het, pardon, niet het komen, maar het gaan, het vertrekken. Ja, daar verwachten ze, die wachten op toestemming van de abt.
Ja, die kunnen niet zelf zomaar gaan.
Die kunnen niet zelf zomaar gaan. Dus er verschijnen ouders aan de poort, want het verhaal gaat rond dat kloosterlingen tegen hun wil vastgehouden worden.
Oh.
En de chaos in de dagen daarna wordt alleen nog maar groter. Ja. En natuurlijk ook de menigte van nieuwsgierige Tilburgers groeit ook per dag bij de poort.
Precies.
Maar goed, wat dan? Dan verschijnt er op 30 juni in verschillende kranten een steunbetuiging van een aantal paters van de Koningshoeve. En die steunen dus Abt Verbrugge. Ze plaatsen een advertentie en daar komen de woorden hoogachting, innigste dankbaarheid, onverbreekbare getrouwheid. Zo laten ze zich uit en de advertentie wordt ondertekend door de prior, de subprior en de procurator, de hoofd van de administratie van de abdij.
Hmm.
Het is nog steeds totale chaos. Maar ondertussen, begin juli, nog steeds zitten die paters te wachten op een antwoord uit Rome.
En Abt Verbrugge zit nog steeds
op zijn plek.
Oké.
Okay. Ja. En de paters zitten nog te wachten op dat antwoord, op dat verzoekschrift dat ze ingediend hebben.
Ja.
Maar ja, dat er ondertussen een telegram uit Rome aangekomen is met het antwoord petitio rejecta, verzoekschrift verworpen, dat weet niemand.
Nee, want dan komt natuurlijk bij de app binnen.
Ja, en die, geeft het niet door.
Jongens, nee, sorry.
Nog steeds zijn de bewoners van de abdij dus maar heel beperkt op de hoogte wat er gaande is. Want zoals ik al eerder zei, alle post, inkomend zoals uitgaande, dat gaat altijd door de handen van de abt. En dat was niet alleen in dit geval hoor, dat was gewoon onderdeel van de regels van het klooster. Maar goed, uiteindelijk wordt er een pakketje formulieren de abdij binnengesmokkeld en elke kloosterling krijgt een exemplaar op zijn bed gelegd van dit geschriftje, dit geschrift. En in het schrijven worden duidelijk de instructies vanuit Rome uitgelegd hoe en wanneer de paters en broeders moesten vertrekken. Dus dat, want de orderregel der trappisten was ook dus dat de abdij niet verlaten mocht worden zonder de toestemming van de abt.
Ja, nu keren ze eigenlijk een soort vrijbrief vanuit Rome van dat mag nu wel en zo moet het gebeuren.
Ja, en dan loopt de abdij ook in een paar dagen leeg. En dan op 6 juli breekt uiteindelijk het moment aan dat Don Willibrord zich onderwerpt aan de opdracht van Rome. En hij is bereid om alles over te dragen.
Ja, want aan een leeg klooster heb je ook niks.
Nee, maar ja, hij ziet ook wel dat het een hopeloze zaak is voor hem. En dan 's middags om 4 uur, dan op 6 juli 1909 om 4 uur 's middags, dan is hij reisvaardig. En als hem gevraagd wordt of hij nog denkt terug te komen antwoordt hij, ik denk het van niet. En hij stapt in een rijtuig samen met zijn neef die de koffer draagt. En nooit meer komt Dom Willibrord Verbrugge terug op de Koningshoeve. Het is dan oktober 1909, dan keren de monniken terug. De overdracht heeft plaatsgevonden. En Koningshoeve, abdij van Koningshoeve, pakt de draad weer op. En ze leven nog lang en gelukkig, kunnen we stellen.
Ja.
En dan vraag je je natuurlijk af...
Wat is er met Pater Verbrugge gebeurd? Of met Abt Verbrugge, moet ik zeggen.
Ja, Dom Willibrord. Dom Willibrord. Ja, hij verdwijnt helemaal uit beeld. Jarenlang leeft hij in afzondering. Niemand weet precies waar hij uithangt. Zelfs zijn familie niet.
Oh.
Hij blijkt gezworven te hebben door Engeland, door Frankrijk, Zwitserland. Pas in 1933, dan duikt zijn naam weer op. Dan ligt hij doodziek in een kliniek in Zuid-Frankrijk.
Hij heeft echt alle schepen achter zich verbrand nadat hij de Koningshoeve heeft verlaten.
Inderdaad. En als hij in 1933 weer opgeknapt is, dan wordt hij opnieuw monnik. Hij neemt de nieuwe namen aan, Padre Francisco. En hij treedt in bij de Trappisten in Italië. In 1935 overlijdt hij en hij wordt daar begraven op het kloosterkerkhof in Rome. Zijn opvolger bij de Koningshoeve, Dom Dubuisson, die vernietigt al zijn papieren. En zelfs het wapenschild van Willibrord op de abdijkerk wordt verwijderd. Dus eigenlijk alle sporen worden uitgewist.
De zwarte bladzijde wordt uit het boek gescheurd.
Zo zou je het kunnen stellen, ja.
Past wel in de sfeer van ook dat de Tilburgse kranten hun mond houden. Hier willen ze niet meer aan herinnerd worden.
Nee. Ja, en dat was dus het verhaal van Dom Willibrord Verbrugge. Hoogbegaafd, ambitieus, heel charmant, maar ook ijdel en een beetje manipulatief. En uiteindelijk tragisch gevallen.
Ja. Ja, wat een verhaal, Ans. We hebben eigenlijk iets, een affaire uit de schaduw getrokken. Dus ik weet niet of de Koningshoeve daar nou heel blij mee is. Ja. Maar goed, het is uiteindelijk helemaal goed gekomen met de abdij. Nou, de meeste van jullie zullen het wel weten, maar de brouwerij en de trappisten zijn nog steeds actief. Je kan de biertjes kopen in de supermarkt, maar je kan de abdij ook bezoeken. Je kan een rondleiding krijgen en ze hebben ook een proeflokaal waar je lekker kan eten en biertjes kan drinken. Dat is wel echt een aanrader. En leuk om de sfeer te proeven van zo'n abdij.
Ja, inderdaad. Dat onderschrijf ik helemaal. Ik heb hem pas nog gedaan.
Aanrader?
Ja, aanrader. En leuk. Ook om daar biertjes te proeven en lekker te lunchen.
Nou, hopelijk heb ik het nu weer een beetje goed gemaakt met ze. Dankjewel, Hans.
Oké, graag gedaan.
Tot slot, heel veel dank aan Ding Dong voor het logo en design en aan Job van Etten voor de mooie muziek.